Geliefde gemeente, er zijn mensen die niet graag horen preken over de zonde. In elk geval niet over de zonde van henzelf. Niet daarover dat wij allen verloren zondaren zijn. Dat lijkt een heel nare boodschap. En als dan Paulus zo begint in de Romeinenbrief, dan lijkt het ook dat het heel negatief is. Romeinen 1, Romeinen 2 hebben wij stilgestaan en dat was best wel ernstig. Een heel zwart beeld werd er getekend van de wereld om ons heen, maar ook van Israël en ook van de kerk. En er zijn dus mensen die zeggen, ja, dat hoor ik liever niet. Ik zit te wachten op een fijne boodschap, op een goede boodschap, op een vreugdevolle boodschap en niet op zo'n boodschap van zonde. Maar ik hoop dat u zegt, ik hoor het toch graag. Er zit een zegen in die boodschap. Het is toch gelukkig om te horen van zonde. Het is niet gelukkig dat er zonde is. Maar als je naar de wereld kijkt en als je jezelf een beetje leert kennen, en dan voel je zo goed dat er iets mis is. En dan is het een zegen als je hoort van zonde. Waarom? Als we echt horen over de zonde, dan blijft er vanuit ons geen mogelijkheid meer over. Maar dan is het dus ook niet zo dat de een nog makkelijker de goede kant op kan gaan dan de ander. Als er vanuit ons geen mogelijkheid meer is, dan blijft er voor iedereen maar één mogelijkheid over. Het is alleen Gods genade. Daarom zijn we ook in Psalm 89 begonnen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Zijn waarheid te alle tijd vermelden door mijn redenen. Dat is onze verwachting. En dus zolang als je om de zonde heen praat, als je niet echt eerlijk bent over de zonde, dan denk je dat wij het nog moeten oplossen. Maar als je denkt dat jij het moet oplossen, dat een ander het moet oplossen, dan loop je vast. Of dan kun je denken, ja, mij lukt het niet, maar misschien die wel. En dan word je jaloers op die het dan wel kan. Of die wel goed genoeg is, of die wel gaven heeft. Dat snijdt Paulus af. Niet van ons uit, maar alles van God uit. Daar horen we over vanuit Romeinen 3. We staan dan nu stil bij het vervolg vanaf vers 9 tot 24. Maar het zwaartepunt ligt bij de versen 23 en 24. Dus Romeinen 3, vers 23 en 24 zal ik nog een keer lezen. Want ze hebben alle gezondigd ten derve de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord, boven de preek, staat iedereen hetzelfde. Hetzelfde in de zonde, hetzelfde in de genade. Dus iedereen hetzelfde. Hetzelfde in de zonde, hetzelfde in de genade. Dus als eerste, hetzelfde in de zonde. Ze hebben allen gezondigd, staat hier, zij. Daarbij bedoelt hij Joden en Grieken. Dus degene die wel bij het verbond horen, degene die buiten het verbond staan. We zouden in onze tijd kunnen zeggen, Joden, christenen, heidenen, ongelovigen, allen, welke mensen er dan ook maar op deze wereld staan. En je kunt een tegenstelling voelen van, wij gaan naar de kerk, zij gaan niet naar de kerk. Israël is het volk van God. De Arabieren zijn niet het volk van God. Maar dat verschil valt hier helemaal in weg. Dat zou echt wel een goede boodschap zijn in deze tijd, hè, waar allemaal tegenstellingen zijn. En de een zegt, de Joden hebben het gedaan. En de ander zegt, de moslims hebben het gedaan. En een ander zegt, de Republikeinen en Trump die hebben het gedaan. En van hun kant wordt weer gezegd, en de democraten hebben het gedaan. En eigenlijk wordt er gedacht, als die groep maar opgeruimd is, als de joden maar van de wereld zijn, als de moslims maar niet in Nederland komen, als de republikeinen maar, nou noem maar op, als die maar weg zijn, dan is het probleem opgelost. En die tegenstellingen, die je steeds meer ziet, waar komen die vandaan? Dat we dit niet weten. En als wij meedoen met deze tegenstellingen, dat betekent niet dat je geen mening mag hebben, dat je niet sommige dingen goed vindt en andere dingen slecht. Maar als je die boosheid, als je daarin meedoet, dan ken je dit niet. Ze hebben allen gezondigd. En als je dit echt kent, dan kun je ook niet meer hoogmoedig zijn. Dan kun je niet meer zeggen, wij hebben het. Onze groep, ons volk, onze kerk, ons dorp. Zij hebben allen gezondigd. Voor God valt alle onderscheid weg. Psalm 14 is dan zo confronterend. God keek naar alle mensenkinderen. Hij heeft gezocht. Je zou kunnen zeggen, hij is maar blijven zoeken, vind ik dan ergens iemand. En hij keek steeds weer naar binnen. Hij keek niet naar die buitenkant waar wij ernaar keken, maar hij keek naar binnen. Bij elk mens keek hij naar binnen. Toen keek hij bij mij naar binnen, en toen keek hij bij u naar binnen, toen keek hij bij jou naar binnen. Hij dacht, is daar dan iets goeds? Is daar dan iemand die het echt om God te doen is? Is daar dan iemand die alle mensen lief heeft? Is daar dan iemand die de wet houdt? Hij heeft gekeken. Iedereen. En hij zag niemand. Dus dan moet je niet tegen iemand opkijken en denken, ja, maar die zal misschien wel goed genoeg zijn. Maar dan moet je ook niet jezelf op een voetstuk zeggen en denken, ik zal toch wel. God zag niemand die goed was. En hoe zagen ze dan wel uit? Zij derven de heerlijkheid Gods. Derven, wij vertalen het meestal met missen, dat is niet helemaal. Derven, we kennen dat wel van inkomstenderving. Een ondernemer, een winkelier, die kan inkomstenderving hebben. Of die kan derving hebben van zijn voorraden. Zijn voorraden, daar raakt hij spullen van kwijt. En dat kan zijn doordat het overstuur gaat. Of dat er gestolen is. Wat je had, dat verlies je. En dat is nu wat hier de apostel zegt. Wij hebben verlies geleden. We hebben ernstig verlies geleden. Grote derving. Waaraan? Aan de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God, hoe God ons geschapen heeft. Adam is geschapen in Gods heerlijkheid. Hij toonde het beeld van God. Van Adam gold het wel, toen. Ja, dus toen God helemaal aan het begin naar de wereld keek en alle mensen onderzocht, dat waren de twee, Adam en Eva, toen hij in hun hart keek, toen zag hij het wel. Iemand die goed deed. Iemand die God zocht. Adam zocht God. En Adam vertoonde Gods beeld. Hij droeg Gods heerlijkheid uit in deze wereld. Maar dat is Adam kwijtgeraakt. En alle kinderen van Adam ook. En dat betekent, als dat woord hier gebruikt wordt, dat betekent dat we wel zo hadden moeten zijn. We zouden Gods heerlijkheid moeten weerspiegelen. We zouden dicht bij God moeten leven. En we zijn precies omgekeerd. Het was zo mooi. En een mensenhart, dat is zoals God bedoeld heeft, is zo mooi. En als je er iets van weer ziet door Gods genade, is dat zo mooi. Als er iets van Gods heerlijkheid in zichtbaar wordt. Maar als het omgekeerd wordt, dan kun je zeggen het bederf van het beste is het slechtste. Een wolf. Een slang. Die kunnen niet zo lelijk zijn als een mens. Omdat God de mens zo goed en zo mooi geschapen heeft, is de mens ook zo lelijk. Maar kijk hoe mens eruit ziet, volgens Paulus. Hoe ziet je keel eruit? Een geopend graf. Hoe ziet je tong eruit? Met een tongen plegen ze bedrog. Hoe ziet je mond eruit? Zoveel bitterheid. Een vervloeking. Je voeten dan? zijn je voeten beter. Hun voeten zijn sneller bloed te vergieten. Zo kijkt Paulus als het ware de hele mens na. En elke keer met een citaat uit het Oude Testament. U kunt ook in de kanttekening of bij de verwijsteksten ze terugvinden. Allemaal teksten uit het Oude Testament. Die op een rij zet en die zegt, nou zo zien wij er dus uit. Van buiten en van binnen. En als je dat bekijkt, dan denk je, maar dat is toch niet waar. En dat zal dan ook de reactie geweest zijn van mensen die het lazen. Van Joden, van christenen die zeiden, ja, die zijn er. Sommige mensen zijn zo. Sommige mensen die zijn helemaal verdorven. Maar wij niet. Dit gaat niet over mij. Dat zou je hopen, hè? Niemand kijkt graag in de spiegel en dat hij dan dit ziet. He, bij wijze van spreken, als je nou morgenochtend voor de spiegel staat en je ziet dan een gezicht met verscheurende tanden. Je ziet een monsterachtig gezicht morgenochtend in de spiegel van de badkamer. Dan schrik je toch en dan denk je, dit kan niet waar wezen. Wat is er met mijn gezicht gebeurd? Nou, Paulus zegt eigenlijk, het ziet er al lang zo uit, maar je hebt het niet in de gaten. Je kunt het wel niet willen zien, maar het is waar. Ja. Is het echt iedereen? Nou, zegt Paulus in vers 19. Wij weten dat alles wat de wet zegt, zij dat zegt tot degene die onder de wet zijn. Hij bedoelt daarmee? Jullie die dit lezen, jullie hebben de wet. Jullie hebben het woord van God. En in dat woord staan deze woorden. Dit komt uit de Bijbel. En als je dan zegt, wij hebben de Bijbel, dan heb je dus dit erbij. Daarom zijn er ook mensen die de Bijbel niet graag willen lezen. Dit krijg je erbij. Als je het woord van God hebt, krijg je deze woorden naar je toe. En dan kun je niet zeggen, nou, kijk, ik pak die Bijbel en er staat een hele mooie tekst in. Een hele bemoedigende tekst, die is voor mij. Maar er staat ook een hele nare tekst in. En die is voor de buurman. Of in elk geval niet voor mij. Nee, je zegt Paulus, dat kan niet. Als je zegt dat je de Bijbel gelooft, moet je alles van de Bijbel geloven. En dan moet je alles naar jezelf toe krijgen. En dan moet je geloven, God spreekt mij aan. En God zegt dus dit. Nou, dat zijn dingen die geloof ik niet. Niet zomaar. Er zijn heel veel momenten in mijn leven dat ik niet geloof dat dit waar is. Niet over mij. En gelukkig ook over een heleboel andere mensen dan. Ik, ja, maar dat is toch een aardige man. En dat is ook een vriendelijke vrouw. En ik doe toch eigenlijk ook goed mijn best. Je kunt het wel niet direct snappen, maar God zegt het. En het geloof zegt, het is waar. Het geloof zegt, Heere, nou spreekt u in uw woord mij aan als zo'n monster. En ik wilde het niet geloven, maar u hebt wel gelijk. Je gelooft het omdat God het zegt. En omdat je een beetje in je hart hebt leren kijken. En niemand ziet de diepste uithoeken van zijn eigen hart. Maar het is wel zo. Hoe langer je met God leeft, hoe verder je gaat kijken. Als je met God leeft, dan laat je God steeds dieper in je hart kijken. En zoals we het vorige week zondag zongen, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is het geen ik denk, niet tot uw eer. Als je dat gebed echt bidt, dan zie je steeds weer meer. En dan zeg je, ja, maar het is wel waar. Kijk, op mijn rustige momenten, dat het niet erop aankomt, dan zeg ik hele mooie dingen. Maar als ik aangevallen word, of als ik in... Nou kom, dan komt er uit wat een lelijkheid erin zit. Dan moet ik zeggen, het is wel waar. Die dingen zijn er wel. Een mond vol van vervloeking en bitterheid. Vernieling en ellendigheid op hun wegen. Dat gaat over mij. Beleid je dat? Alleen dan kun je aan de avondmaal staven. Als je niet beleidt dat dit waar is. Dat God hier gelijk heeft. Maar als het in je hart weerstand is tegen die boodschap. Dan ben je het met God niet eens. Dan ben je voor God niet op je plek. En dan kun je ook niet ontvangen wat God je wil geven. Wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel. Aan het avondmaal komen geen mensen die een uitzondering zijn. Die kunnen zeggen, nou de wereld buiten, dat zijn slechterikken. Maar gelukkig hier zitten we met een paar mensen bij elkaar en die zijn beter. Dat zijn mensen, daar kan ik mee opschieten. En ik zit hier omdat ik in elk geval, ja niet perfect ben natuurlijk, niemand is volmaakt, maar toch in elk geval wel een beetje vriendelijker. En een beetje beter. En een beetje geestelijker. Zo roept de Heer je niet. De Heere zegt, ben je er nou mee eens? Dat het niet is hoe het moet zijn. Dat je niet de heerlijkheid van God weerspiegelt. Dat je niet een hart hebt dat altijd op God gericht is. Dat je niet een hart hebt dat je naaste zo lief heeft als jezelf. Ben je er mee eens? Dat je hetzelfde bent als iemand die een ander doodschiet? Ben je het mee eens dat je hetzelfde bent als een godslasteraar? Ze hebben allen gezondigd. En zo aan de tafel. Ja, niet zo. Dat is niet het hele verhaal. Als dat het hele verhaal is, dan kan er niemand aan de tafel zitten. Dan kan er niemand voor God komen. Er is nog een ander woord. Maar ze allebei. Dit, ze hebben allen gezondigd. En het tweede, hetzelfde in de genade. En worden om niet gerechtvaardigd. Er is geen verschil in mensen. Geen verschil aan onze kant. Maar dan is er ook geen verschil in hoe makkelijk we zalig kunnen worden. Het is zo pijnlijk om te moeten belijden dat er niks is. Maar het is ook zo genadig. Zo, ja, ik zou bijna zeggen ontspannend. Als je dat mag ontdekken. Er is niets in mij. Het is er niet en het kan er nooit komen. Maar dan hoeft het ook niet. Zij worden om niet gerechtvaardigd. Om niet, gratis. Gerechtvaardigd. Nou, wat dat betekent, daar hopen we nog wat dieper op in te gaan. Daar zal Paulus nog hele diepe woorden over zeggen, dat gerechtvaardigd worden. Maar ik noem het nu vast. En wat het in de kern betekent, gerechtvaardigd betekent dat God zegt, het is goed met je. Dus gerechtvaardigd, dan krijg je Gods goedkeuring. Je zou kunnen zeggen, je krijgt een 10. God geeft jou een 10. Helemaal goed. Terwijl je dus moet zeggen vanuit jezelf ben je 0. Helemaal mis. Maar hier, gerechtvaardigd, God gaat zeggen, ik zie helemaal geen zonde meer. Al die lelijkheid, die hatelijkheid, die oppervlakkigheid, dat egoïsme, opstand, alles is weg. Gerechtvaardigd. Schoon, gereinigd, vrijgemaakt. Om niet. Gratis. Dat betekent dus, het komt helemaal van God. God zegt, ik geef het je. Je hoeft er niks voor terug te geven. Je hoeft er niks voor te verdienen. Je mag het krijgen. En het is ook zo. Je krijgt het. Of je mist het. Als je het niet wilt krijgen. Als je het niet gratis wilt ontvangen, dan heb je het niet ook. Er is maar één weg. In vers 22 staat, door het geloof, tot allen en overal die geloven. En geloven, dat betekent ontvangen. Geloven is helemaal van God leven. Helemaal van God hebben. Helemaal met God eens zijn. Geloven, dat is dus het aanvaarden van dat geschenk. He, dat geschenk wat hier benoemd wordt in vers 24. Ze worden om niet gerechtvaardigd. Dat God zegt, ik heb het gratis te bieden. Je hoeft er niets voor te hebben. Je hoeft er niets voor te zijn. Niets voor te betalen. Niets voor te verdienen. Niet achteraf toch nog terugbetalen. Het is een geschenk uit mijn genade. Gratis. En dat ontvangen. Heren, als u het dan te bieden hebt, dan wil ik het ook van u krijgen. En buiten u kan het ook niet. Buiten u is het verloren. Het is hopeloos aan mijn kant. Maar zo is het niet hopeloos. Ze worden om niet gerechtvaardigd. Vrijgesproken. En wie vrijgesproken wordt, die kan weer bij God zijn. Ja, die zal weer bij God zijn. En want dat is daar direct meegegeven. 5 hoofdstukken verderop zal Paulus het zo zeggen. Die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dus die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Dat betekent die vrijgesproken heeft, waarvan hij hier zegt, ik zie helemaal geen zonde meer, het is helemaal goed. Die heeft hij ook thuisgebracht. Die brengt hij ook in de hemel. Daarvan zegt hij ook hier. Het eeuwig zalig leven is voor jou. Dat is een zekerheid. Het is niet zo. Kan niet zo zijn. Dat je gerechtvaardigd wordt. Vrijgesproken wordt. En dat dan toch de hemeldeur gesloten is. Dat dan toch God zegt. Ja. Ja, ik heb dat wel gezegd toen, die rechtvaardiging, maar er is nog zoveel gebeurd en er zitten zoveel andere dingen tussen. Het kan niet. Nee, wie hij gerechtvaardigd heeft, wie hij vrijgesproken heeft hij verheerlijkt. Dus wie zijn zonde kwijt is, die komt in de hemel. En ook andersom. Wie zijn zonde niet kwijt is, die komt er niet. Wie de heerlijkheid van God mist, die loopt ook de hemel mis. Nu zijn er wel mensen vanuit dit en ook vanuit Romeinen 5 die zeggen, ja, maar dat zegt de Bijbel toch anders. De Bijbel zegt, kijk, alle mensen zijn hetzelfde. Alle mensen zijn verloren zondaren. Maar nu zijn alle mensen ook hetzelfde aan de andere kant. Al die mensen worden om niet gerechtvaardigd. Dus de hel, die zal wel leeg zijn. Want ja, er is genade. God, die ziet alle mensen even zondig. En daarom is er ook geen verschil. Dan komen alle mensen in de hemel. Op zich zou dat kunnen. Als God iedereen in de hemel zou willen krijgen, zou dat kunnen. Het is belangrijk dat we dat erkennen. Hè? Dat we niet zeggen, ja, maar alle mensen, die fundamentalisten, die terroristen, die moordenaars, die opruiers, die ook. Nou, dat kan niet. Nee, dat is niet eerlijk. Als je echt gelooft dat je van genade moet leven, dan zeg je, het kan ook echt voor iedereen. Als wij allen gezondigd hebben en het allemaal moeten hebben van genade, dan kan elk mens in de hemel komen. In dat opzicht zou het waar zijn. En toch zien wij in de Bijbel heel duidelijk dat niet iedereen in de hemel komt. En waar zit dat hem nou in? Dat zit hem in het geloof. Kijk, dus niet dat die genade voor sommigen niet groot genoeg is. En dat mag u vanmorgen allemaal weten. De genade van God, die is overvloedig. Die zou genoeg zijn voor nog 10 werelden. De genade is als fontein die overvloeit voor de grootste van de zondaren. En als je echt van genade leeft, dan zeg je ja, het is waar. Als het voor mij kan, dan geloof ik dat het voor iedereen kan. Zo groot is het werk en de genade en de liefde van God. En toch zijn er mensen die er buiten vallen. En toch zijn de kerkgangers die er buiten vallen. En waar zit dat er nou in? Vers 22, is al genoemd. Het geloof. Tot allen, over allen die geloven. Die genade is wel gratis. In dat opzicht voor iedereen. Maar je kunt hem wel afwijzen. Je kunt wel zeggen, ik hoef dit geschenk niet. Ik hoef deze God niet. Ik hoef zijn wet niet. Maar ik hoef ook zijn genade niet. Dat is natuurlijk wel dubbel erg, hè? Als je de wet van God afwijst. En hem ook nog eens een keer zijn genade afwijst. Als je Gods strengheid, Gods gezag aan de kant schuift. Maar als God dan in zijn liefde komt, hem ook nog weer aan de kant schuift. Wat vreselijk is een mens dan, hè, dat hij genade kan afwijzen. Het gebeurt. En misschien doet u het wel. Misschien doe jij het wel. Gods genade verachten. Gods liefde niet hoeven. God buiten de deur houden. Wat een vreselijk iets. En nog zegt de Heer, heb je dat al 1000 keer gedaan. Dan heb je al 1000 keer tegen mijn liefde gezegd, ik hoef die niet. Hou uw liefde maar voor u. Dan nog blijf ik mijn genade verkondigen. Dan nog heb ik de ganse dag mijn handen wijd uitgestrekt. Tot een volk dat naar mij niet wil luisteren. De ganse dag. Groot is Gods liefde. En wie die kent die ook. Dat geloof, dat is het aanvaarden van wat God zegt. Dat is het aanvaarden van God zelf. Aan het eind van ons vers, vers 24, staat dit. Door de verlossing die in Christus Jezus is. De verlossing die in Christus Jezus is. Dat is niet de verlossing die uit Christus Jezus komt. Dat is het ook. De verlossing die de Heer Jezus aangebracht heeft. Hij is gestorven aan het kruis. Hij heeft gezorgd dat de zonde betaald kan worden. Dat mensen gereinigd kunnen worden. Maar nu staat er hier niet dan alleen maar dat die verlossing uit hem voortkomt. Maar ook dat die in hem is. Waarom is dat belangrijk? Nou, gisteren sprak ik een man. Een kunstenaar. En die... Die was zeg maar spiritueel gevoelig. En op zich dus best wel een open gesprek. Hè? Het was iemand met, die niet alleen maar leefde voor geld en goed en zo. Maar die hield van de natuur, hield van mensen. En hij dacht er een beetje over na. Maar hij zei, ja, voor mij is alles goddelijk. God zit overal in. En nog even verder spreken. Hij zegt, ik ervaar het als een gave. Als je vogels ziet. Als je mensen ontmoet. Dat is een gave. Het wordt je gegeven. Ik zeg, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Maar ik snap iets niet helemaal. Als iets mij gegeven wordt. Dan ben ik altijd wel nieuwsgierig wie het me geeft. En toen bleek dat hij toch iets anders bedoelde. Maar toen heb ik dat hem ook naar God toegezegd. Ik zeg, als er nou op een gegeven moment als bij ons in de kamer een cadeau staat. Ja, fijn, een cadeau, dat is me gegeven. Daar heb ik niks aan gedaan, het komt zomaar naar me toe. Dat is mooi. En dan verwonder ik me. Dat is al wat. Maar ik ben dan benieuwd, krijg ik dat cadeau nou van mijn vrouw? Of krijg ik dat van de buurvrouw? Of krijg ik dat van wie dan ook? Van wie krijg ik dat cadeau eigenlijk? En als ik dan ontdek, ik krijg het inderdaad van mijn vrouw, en die heeft vanmorgen aan mij gedacht, en die dacht er nog een heleboel bij, dan is mijn verwondering veel dieper. Je krijgt het niet zomaar. Je krijgt het van iemand. Als die het geeft, dan is daar ook verbondenheid. Dan zeg je niet, bedankt, en ga maar weer. En zoals je het van een postbezorger wel krijgt. Die geeft je iets, zeg je, misschien zie ik je morgen wel weer. Maar zo niet. Even goed. Maar je vrouw, dus je man, of je vader en moeder, of je kinderen. Als je daar iets van krijgt, dan is dat in een relatie. En dan voel je dat, en dan voed je dat, en dan heb je elkaar nodig. En hier staat zo, die verlossing, die is En die krijg je niet alleen van Christus Jezus. Dat is al heel wat. Maar die is ook in Christus Jezus. Die zit aan hem vast. En als je die verlossing ontvangt, dan zit je aan hem vast. Dan ben je aan hem verbonden. Dan weet je, hij is de mijne. En ik ben de zijne. En als je dat niet hebt. Als je die verbondenheid met de Heer Jezus niet hebt. Wat doe je dan in de hemel? En wat doe je dan aan het avondmaal? Het is als mensen zeggen, ja, maar de genade is zo groot, het is voor iedereen en er komt toch niemand meer in de hel. Hoe kan dat? Dat mensen in de hemel komen die helemaal niet van de Heer Jezus houden. Dat is onmogelijk. En dat is niet strengheid, maar dat is liefde. Liefde wil beantwoord worden. En God komt in liefde naar ons toe. En als hij zegt, zie wat een grote liefde ik heb. Dat ik mijn eigen zoon gegeven heb voor zondaren. En u zegt, nou die liefde. Ja. Kijk, ik wil de gave wel ontvangen. Het cadeau wil ik graag krijgen. Maar die liefde, die hoef ik niet. En God lief hebben, daar begin ik niet aan. Ik heb eigenlijk niet zoveel met God. Dat kan niet. Dat is toch vreselijk. En dan kun je toch niet aan zijn tafel zitten. Wie aan het avondmaal komt, die beleid. Ik ben slecht. God is goed. Ik heb niks in mezelf. Maar ik heb alles gevonden in de Heer Jezus. En daarom kan ik. En wil ik nooit meer van hem af. Als je daar zit. Dan ben je er dus niet wat mee. Hè? Dan kun je niet zeggen. Kijk, ik heb het geloof. Als je dat zegt. Dan zie je niet op Jezus. Als je kunt zeggen, kijk, ik hoor bij hem, dan kijk je om je heen. Dan zeg je, zo is het nou bij iedereen, daarin is iedereen hetzelfde. Wat we hebben, wat we gedaan hebben, wat we terug kunnen geven, dat is niet bepalend. Maar het enige wat bepalend is, is, horen wij bij Christus. Daar is geen onderscheid. Buiten Jezus is geen leven. Buiten Jezus is geen liefde, geen vrede, geen zaligheid. Maar in Christus is geen onderscheid. Dan is niet de een meer of de ander minder. Maar het is de taal van ieders hart. En dat geldt mensen die hier aan de tafel zitten. Dat geldt mensen over de hele wereld. Die Christus kennen. Die kennen dezelfde taal. Niets uit mij, maar alles uit hem. Zo gaat het naar het eeuwige Jeruzalem. Amen.